Een terugblik van herinneringen, anekdotes, weetjes en audiofragmenten van ruim 100 jaar Het Schild. Samenstelling Jan Bot.
Welkom bij de terugblik. In dit weekend is het Palmzondag, de laatste zondag in de 40 dagen tijd. Voor Rooms-Katholieken de vastentijd en voor protestanten de lijdenstijd. Het is dus de laatste zondag voor Pasen. Jan Bot is met die wetenschap aan het zoeken gegaan wat in deze 24e terugblik uitgezonden zou kunnen worden. De aangetroffen geluidsfragmenten riepen herinneringen op aan onder andere een aantal bezoekjes van kinderen van de basisschool hier in Wolfheze. Bij deze bezoekjes aan Het Schild werden door de kinderen Palmpasenliederen gezongen en mochten bewoners de haantje pikstokken van de kinderen bewonderen. Verder neemt Jan Bot u mee in de aanloop naar Pasen en dat doet hij onder de noemer van In Herinnering. Jan Bot en ik, Sylvia Kortenraai, wensen u veel luisterplezier met deze terugblik. Een anekdote. In Herinnering. In Herinnering door Jan Bot met geheugenondersteuning van Annemarie Baas en Ine Geertsen. U hoorde de kinderen van de Beatrixschool uit Wolfheze met het liedje Palm Palm Pasen. Voordat we het gaan hebben over de bezoekjes van de kinderen aan Het Schild, eerst wat informatie over de school. Van een aantal personeelsleden, of van oud-personeelsleden die in Wolfheze woonden, gingen de kinderen naar de dorpsschool aan de Parallelweg. Deze weg loopt vanaf de telefoonweg langs het spoor naar het oosten tot aan het fietspad naar Oosterbeek. Als u vanaf Het Schild de spoorwegovergang over bent en dus linksaf gaat naar de stationswinkel, dan bent u op de Parallelweg. Tegenover de stationswinkel is het dorpsplein en de zijkant van restaurant De Tijd. Voorbij het dorpsplein en De Tijd is aan uw rechterzijde de brandweerkazerne en daar voorbij is de school. Vroeger heette de school de Meester J.J. Hangelbroek School. Deze Meester Hangelbroek was een belangrijk persoon binnen het christelijk onderwijs. Het onderwijs in Wolfheze kwam pas rond 1915 tot stand. Een schooltje werd gebouwd op het terrein van het psychiatrisch ziekenhuis, wat nu Pro Persona heet. De school krijgt de naam Van Beek Kalkoenschool, naar de voorzitter van het stichtingsbestuur van Wolfheze en zijn familie, die een aanzienlijke gift voor de bouw hebben gedaan. Zo is in 1915 de christelijke school in Wolfheze met twee lokalen een feit. Het eerste hoofd is de heer Schoonderbeek. Mejuffrouw Snoek is de hulponderwijzeres en begonnen wordt met 30 à 40 leerlingen. In 1950 waren er plannen om een nieuwe school te gaan bouwen, daar het leerlingenaantal van 130 te groot was voor het oude gebouw en het gebouw niet meer voldeed aan de eisen van de tijd. De nieuwe school tussen de Baleienweg en de Parallelweg werd op 1 juni 1955 geopend. Door vergrijzing van het dorp Wolfheze werd het aantal kinderen op de school steeds minder. In de jaren 90 had men op een gegeven moment maar 60 leerlingen en was een fusie noodzakelijk. Het werd een fusie met de Beatrixschool in Renkum. En de naam van de Wolfhezerschool kreeg ook de naam Beatrixschool. Diverse personeelsleden van vroeger en nu waren naast hun werk in Het Schild ook als vrijwilliger actief bij de school. U herinnert het waarschijnlijk nog wel bij u vroeger in uw woonplaats. Voorleesmoeder, klasseassistent, oud-commissielid, bestuurslid of wat dan ook. Tot zover deze informatie over de dorpsschool van Wolfheze. Zoals al gemeld kwamen af en toe de kinderen van de Beatrixschool naar het Schild. Na de ochtendpauze van de school liep een stoet van kinderen begeleid door de leerkrachten en een aantal moeders langs de Wolfhezerweg naar het Schild. Met hun zelfgemaakte haantje pikstok in de hand zong men al lopende het lied: Hey, kom mee en sluit je aan.
Op een ezel komt hij aan, als de mensen hem zien gaan, zijn ze opgetogen, hoor ze juichen en zijn blij, dat is Jezus roepen zij, en ze komen dichterbij, om hem toe te zingen. Daarom gaan ze zingen. Hey, kom mee en sluit je aan. Waar hij gaat, zullen wij gaan. Hosanna, 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 Hosanna voor onze koning.
Al zingend van dit lied, Hey, sluit je aan, kwamen de kinderen met hun begeleiders via de gang de huiskamer in. Wat nu de huiskamer van de teams naast de hoofdingang is, was tot 2018 een grote gezellige huiskamer. In de afgelopen 30 jaar zijn de kinderen van de Beatrixschool een stuk of 5 of 6 keer in het Schild geweest. Het was 1 keer op de Internationale Ouderendag die op 1 oktober jaarlijks is en de andere keren op de vrijdag voor de Palmzondag. Af en toe waren er 1 of meerdere kinderen die met een klein gedichtje iets opzegden en de liederen die bij Palmzondag horen werden nog een keer gezongen. En gedurende 1 minuut of 5 verspreidden de kinderen zich door de huiskamer en mochten de bewoners hun haantje pikstok bewonderen. Sommige bewoners kregen door de surrogaatopa's of oma's iets toegestopt, een mandarijn, een rolletje snoep of een chocoladereep. Nadat alle kinderen een pakje sap en wat paaseitjes hadden gekregen, gingen de kinderen weer zingend weg. U hoort nu van de kinderen nog het lied Hosanna.
Hosanna, Hosanna, de Heer komt voorbij. De Heer komt voorbij. Ida komt gereden, gezegend is Hij. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, 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 die nadert de stoet, die nadert de stoet. Wij komen met palmen en blij tegemoet. Hosanna, 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 wij roepen het rond. En spreiden de mantels voor hem op de grond. Hosanna, 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 geprezen zijt gij, geprezen zijt gij. O Jezus, Messias, want gij maakt ons vrij. Hosanna,
Het lied Hosanna, door de kinderen van de Beatrixschool te Wolfhezen en dus op bezoek in het Schild. We gaan nog even terug naar december 2020, dus vorig jaar. Toen maakten de kinderen van de Beatrixschool voelbare kerstkaarten en elke bewoner hier in het Schild ontving in zijn of haar brievenbus een kerstkaart. Een leuke attentie die jong en oud verbindt. Een klein groepje bewoners, Gerda Schuddeboom, het echtpaar Marianne en Ronald Polderman en Jan Bot, bedachten een manier om de kinderen van de school te bedanken. De voornamen van de kinderen kregen we van de school en kleine kaartjes werden gemaakt en op elk kaartje kwam een voornaam van een van de kinderen. Die naam kwam er in braille op te staan en ook in zwart druk. Op elk kaartje stonden in braille een stuk of vier woordjes die de kinderen aan de hand van het braille-alfabet konden ontcijferen. In verband met de corona was de Beatrixschool lange tijd gesloten, maar men is weer een paar weken in de school aanwezig. We hebben nog niet vernomen of men al met de braille-kaartjes bezig geweest zijn, dus dat zullen we nog wel eens horen. U gaat nu luisteren naar het lied Heer, ik hoor van rijke zegen. Dit werd gezongen door bewoonster mevrouw Schook tijdens de Bonte Avond in 1997.
Heer, ik hoor van rijke zegen die gij uitstort keer op keer. Laat mij van die grote zegen droppelen vallen op mij neer. Ook op mij, ook op mij droppelen vallen ook op mij. Ga mij niet voorbij, o Vader, zie hoe mijn zonden smaakt. Trek mij met uw koorden nader, stort uw liefdood in mijn hart. Ook in mij, ook in mij, stort uw liefde ook in mij.
U hoorde het lied Heer, ik hoor van rijke zegen. Dit werd gezongen door bewoonster mevrouw Schook tijdens de Bonte Avond in 1997. Dan nu het woord aan bewoonster Ans van der Veer met een door haar gemaakt verhaal met als titel Ei, ei. Dit was te horen tijdens een open podium in 2016. Trouwens, dat open podium, wat dus op een Bonte Avond leek, was een initiatief van enkele bewoners.
Ei, ei. Henk en Mien, een wat ouder echtpaar, beide begin 70, woonden in het laatste huis aan de uitvalsweg van het dorp. Ze woonden in een wat ouder huis, maar met een mooie lap grond eromheen. In zijn werkzame leven was Henk directeur van een kleine drukkerij en Mien was huisvrouw. Die ochtend, na het ontbijt, dook Henk in zijn krantje. Eerst koppen snellen en daarna wat rubrieken lezen. Toen zijn oog viel op een advertentie. Aangeboden kippenhok met ruime ren, billijke prijzen. kippenhok met ruime ren. Kippen. Mien. Mien. Kom eens. Wat is er? Lees dit eens. Aangeboden kippenhok met ruime ren. Ja, wat is er? Wat wil je hiermee? Zou dat niet iets voor ons zijn? Wat denk je? 'S morgens een lekker vers eitje bij het ontbijt? En jij bakt graag? Tja, ja, als jij dat leuk vindt. En als de prijs echt leuk is. Ja. Nou, ik ga, het is hier vlak in de buurt, ik ga eens polshoogte nemen. En na de koffie stapt Henk op zijn fiets en gaat op zijn doel af. Na een goed uur komt hij terug met een brede grijns op zijn gezicht. Mien, Mien, ik heb het! Het stond daar in de weg en ze wilde het koetkekoet kwijt en het is geen geld. De volgende middag rijdt er een tractor voor met een grote aanhangwagen erachter en daarop, jawel, het kippenhok met ruime ren. Met vereende krachten en de hulp van twee opgeschoten buurjongens wordt het gevaarte op zijn plaats gezet, achter in de tuin. Henk doet dus een paar stappen achteruit om het totaal eens te aanschouwen. Hij knikt tevreden. Ja, prima zo. Nou, nog kippetjes om Henk, zegt buurjongen Kees. Ja, ik heb al een adres doorgekregen waar ze hennen hebben. En een dag of vijf later scharrelen er vier jonge kippetjes in de ren. Wanneer gaan ze nou eieren leggen, vraagt Mien. Nou, dat kan nog wel 3 maanden duren. Het zal zo 2 maanden verder zijn als Henk, zoals gewoonlijk 's middags, een handje hardvoer in de ren strooit, dat hij in zijn ooghoek iets in het legnest ziet liggen. Een ei! Een ei! Mien! Mien, een ei! Hij loopt met het ei naar buiten, richting keuken, en de buurjongens die in de moestuin bezig zijn, die moeten het ook horen. Jongens, ik heb het eerste ei! En buurjongen Kees grapt. Dat is snel, het lijkt de Overton wel. Mien komt ook aangelopen. En met z'n vieren staan ze om het ei geschaard. Mien vertrouwt het niet helemaal. Ze zegt, joh, zo'n groot ei uit zo'n klein kippenkontje. Er valt even een stilte. Maar dan zegt buurjongen Kees, ja hoor, tante Mien, ja hoor, dat kan hoor. Je moet het zo zien. Als je een ballon door een klein gaatje wil hebben, dan moet je hem links en rechts beetpakken en uittrekken. En dan wordt hij lang en dun en dan lukt het wel. En zo gaat het ook met zo'n ei. Als het in de kip zit, dan is de schaal nog heel zacht. En als je hem er dan uitdrukt, dan wordt hij lang en dun. En buiten de kip krijgt hij zijn goede vorm. En dan wordt de schaal weer hard. Voilà. Mien heeft zo haar bedenksels. Maar als ze het verwachtingsvolle gezicht van haar man ziet, dan wil ze zijn plezier niet bederven en doet er het zwijgen toe. De volgende dag, als Henk de kippen weer voert, ja, natuurlijk kijkt hij in het legnest. Geen ei. Nou, dat was ook niet te verwachten. Maar de derde dag, warempel, weer een ei. De vierde dag, geen ei. De vijfde dag, ja hoor, weer een ei. De zesde dag, warempel, weer een ei. Dat is al het vierde in een week tijd. En met het ei in zijn hand loopt hij richting keuken. En naar de jongens die in de tuin aan het werk zijn, zeggen: jongens, dit is al het vierde ei in een week tijd. Ze komen een stapje dichterbij. Oom Henk, zegt Kees, wat zijn dat voor kriebels op dat ei? Kriebels, krabbels op dat ei? Krabbels op dat ei? Daar moet ik me even de bril bij opzetten. Het zijn geen krabbels, het zijn letters. Het zijn woorden. Doen, meer. Hij draait het ei om en om. En leest dan: nou, doen we het niet meer. Zijn mond zakt een beetje open. En als hij opkijkt, ziet hij hoe twee lachende snoeten achter de heg duiken. Zijn vuist gaat in de lucht. Doe, rakker, schreeuwt hij. En hij lacht zuurzoet. Maar als hij erover nadenkt, kan hij de grap toch wel waarderen. En het duurde nog 3 weken toen Henk de kippetjes voer gaf en in het legnest een mooi klein henne-eitje zag liggen. Het eerste echte henne-eitje. Waarvan achter?
Dit was dus Ans van der Veer met haar verhaal Ei, Ei. Een anekdote. In herinnering. In herinnering en overpeinzing door Jan Bot. De winter, de koude periode, laten we achter ons en de lente is weer begonnen en de straling van de zon wordt steeds warmer en behagelijker. De lente begon dit jaar op de zaterdagochtend 20 maart even na 10:30. Ook in het Schild kreeg men vroeger de prikkels en was het een gewoonte om te werken aan de grote schoonmaak. Van elke bewoner werd de kamer op één dag grondig aangepakt. U moet zich voorstellen dat men in de jaren voor het jaar 2000 maar een woning van zo'n 28 vierkante meter had. Dus een woon- en slaapkamer in één en een badkamer met toilet. De bewoner waarvan de kamer een grote schoonmaakbeurt kreeg, verbleef die dag bijvoorbeeld in de openbare huiskamer. 2 personeelsleden haalden dus tafels en stoelen uit de kamer en alle dingetjes, prulletjes en bijvoorbeeld fotolijstjes werden zo lang weggehaald. Gordijnen werden gewassen, voor het plafond kwam de ragebol tevoorschijn en voor de vloer een shampooroller. En natuurlijk niet te vergeten de dode vliegen van de lampenkappen werden verwijderd en ook de badkamer werd van boven tot onder aangepakt. Als het allemaal meezat, dan kon de bewoner weer tegen de avond in zijn of haar kamer terecht en rook alles weer fris en fruitig. Uiteraard ontkwamen de gangen, de paar kantoren en de algemene ruimte niet aan de grote schoonmaak. Maar tegenwoordig is er geen sprake meer van een grote schoonmaak. Ja, als er een nieuw behangetje of geschilderd moet worden, dan maakt men gelijk goed schoon. En wordt ook wat men niet meer nodig heeft, dus niet meer gebruikt, weggegooid. Vroeger werd wat weg kon op een stapel gegooid en zo ontstonden de paasvuren. Met het voorjaar, het begin van de lente en het paasfeest kan het nieuwe leven weer beginnen. We gaan weer naar opnames van Bonte Avonden. U hoort achtereenvolgens bewoonster Inge Egberts met Red mij en bewoonster mevrouw Meijers met Vandaag, een gedicht van Toon Hermans. Na die twee bijdragen kondigt Jan Koopmans de volgende bijdrage aan.
Red mij als ik gelukkig ben en je al mijn hoop doorziet. Als ik alleen nog maar haten kan, red me dan maar niet. Red me als het verkeerd gaat, niets meer uitkomst biedt. Als de oplossing een ander gaat, red me dan maar niet. Red me als ik eenzaam ben, jou vergeet te zien. Als ik dan je liefde herken, redden we het samen misschien.
Dit is de dag vandaag en verder is er geen. Ik leef de dagen stuk voor stuk en ik proef ze één voor één. Zoals het brood dat in de oven lekker vers gebakken wordt, zo wil ik nu in nu geloven. Want dagen zijn zo kort. Het decor is klaar, de verf nog nat. Het gras is jong en groen en de aarde geurt naar leven. Dat is nou net wat ik wil doen. En straks, na deze aardse tijd, dan is het snel nog traag. Dan is het in alle eeuwigheid vandaag.
Dan nu zijn aan de beurt mevrouw Zwolsman, mevrouw Nieuwenhuizen en de heer Siegelaar. Het komt nog wel eens voor dat mevrouw Zwols nog wel eens bij mevrouw Nieuwenhuizen op de kamer zit. En dan zingen ze samen gezellige liederen, ook religieuze liederen. En het bleek dat mevrouw Nieuwenhuizen het lied Wat de toekomst brengen mogen heel goed uit haar hoofd kan zingen. En mevrouw Zwolsman ook gelukkig. En later bleek dat meneer Siegelaar dat lied ook kende. Nou, wat is dan mooier dan een groepje te vormen en dit lied vanavond dan te zingen. Ze zingen het a cappella en mevrouw Zwolsman vertelt steeds wat het couplet inhoudt. Couplet en dan zingen, couplet en zingen enzovoort. En ze vertelt ook iets over de schrijver van het lied.
Nou, ik wou wat zeggen dus over het lied. Er is een mevrouw, die heet Jacqueline van der Waals. En daar heb ik zelf een liedbundeltje van. En deze mevrouw maakte gedichten, hè. En maar op latere leeftijd is ze blind geworden. En toch heeft ze weer gedichten gemaakt. En het gedicht dat we dus nu gaan zingen, dat is Wat de toekomst brengen mogen. Dat wordt door een blinde vrouw gemaakt. En dat vind ik juist zo fijn, want die weet wat het is om blind te zijn. En dat is niet eenvoudig. Daarom hoop ik dat jullie daar wat aan zullen hebben. Hè? En dan gaan wij zingen en om de beurt zal ik het couplet zeggen. Dat is handiger, hè? Dus, nou begin ik. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heeren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. Dus nou beginnen we, hè? Wat de toekomst brengen mogen, mij geleiders Heerenhand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij vragen zonder vragen, Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. Oh, dat is echt een koor. Het tweede is het volgende. Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister, Heer, ik vraag u niet waarom. Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom. Heer, ik wil u niet beloven, al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister, Heer, ik vraag u niet waarom. Eenmaal zie Laat mij niet mijn lot beslissen, zo ik mocht, ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen, als gij mij de keuze liet. Wil mij als een kind behandelen, dat alleen de weg niet vindt. Neem mijn hand in uw handen en geleid mij als een kind. Laat mij niet mijn lot beslissen, zo ik mocht, ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen, als gij mij de keuze liet. Wil mij als een kind behandelen, en gelijken als mijn kind. Neem mijn hand in uw handen, en geleid mij als een kind.
En nu komen er nog 4 regels. Waar de weg, oh nee, waar de weg mij brengen mogen, aan des vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.
Waar de weg mij brengen mogen, aan des vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.
Deze opname kwam uit 1997. U hoorde de dames Swolsman en Nieuwenhuizen en de heer Siegelaar met het lied Wat de toekomst brengen mogen. Ja, de lente is inmiddels begonnen. Van Gabriël Smit is het gedicht Bijna lente. Dit gedicht werd in 2005 op de Huiskrant voorgelezen door Gerda ten Broek uit Oosterbeek. Deelnemer dagverzorging.
Bijna lente van Gabriël Smit. Uit de bundel Evenbeeld. De vogels zoeken naar zingen. De bomen naar begin van groen. De dagen gaan geluk van zonlicht vermoedend. Soms denk ik, waarom? Maar leven is blijkbaar altijd moeten overwinnen van stilstand, behouden van al wat dreigt te vergaan. Ook in mijzelf. Weifelend sta ik aan het raam. Kijk onwennig naar de knoppen in de pruimenboom en het gras. Vooral het gras. Het is even deemoedig als vastberaden, even overvloedig als voorzichtig. Ik wou dat ik zo was. Lento van Ivo de Wijs uit Vroege Vogels Vlinders. Bij de sloot staan jonge koeien, grazend van de alibis. Open wonden staan te bloeien en de moerbei hangt te stoeien in de zachte kolibries. En de zon legt zijn lichte accenten. Wanneer wordt het lente? Hoor de lijsterbessen zingen in de groene sappelaar. Bloesem van verlovingsringen, bloezen vol ontboezemingen. Wie kust wat op het trottoir? Alle wijfjes beginnen te venten. Wanneer wordt het lente? Eerlijk stelen alle vlinders witte kool en ochtendblad. In de boekweit staan de binders, langs de paden gaan de vinders, op de velden zit een pad. Elke vogel zingt dolce far niente. Wanneer wordt het lente? Kus mij, krokus der seizoenen, zoen mij, zoetste jaargetij. Wanneer blozen de pioenen? Kan de hand weer zonder schoenen? Tut mij voor mij? Wanneer krijg ik hogere temperamenten? Wanneer, ja, wanneer wordt het lente?
U hoorde Gerda ten Broek, deelnemer dagverzorging op de Huiskrant in 2005, met het gedicht Bijna Lente. In augustus 2009 werd bewoonster mevrouw Dijkgraaf 100 jaar. Voor Jan Bot een reden om een interview af te nemen.
Honderd jaar mevrouw Dijkgraaf Rolfs. Op 19 augustus 1909 werd in Raamsdonksveer Cornelia Adriana Rolfs geboren. In dit Noord-Brabantse dorp groeide ze op, ging ze naar de lagere school en ging ze vervolgens tot haar trouwen haar moeder in het gezin helpen. Ze had een 2 jaar oudere broer en een 7 jaar jongere zus. Deze zus, Co en broer Henk leven niet meer. In 1935 trouwde Cornelia Adriana Rolfs met Cor Dijkgraaf en gingen ze in Rotterdam wonen. Het echtpaar Dijkgraaf kreeg 2 kinderen, Wout en Rika. In 1992 overleed de heer Dijkgraaf. En nu woont mevrouw alweer zo'n 15 jaar in het Schild. Ze is op dit moment de oudste inwoner van het dorp Wolfhezen. Dit jaar, 2009, is de 100ste verjaardag van mevrouw Cornelia Adriana Dijkgraaf Wolfs. Ondanks het verlies van het korte termijn geheugen weet mevrouw Dijkgraaf nog veel over haar jeugd te vertellen.
Ja, ik weet nu dat ik naar school gebracht werd. En dat er een meisje zo verschrikkelijk tekeer ging. En je huilde alles bij elkaar. En te lange laatste wou ze naast mij zitten. Want haar zusje daar werkte bij mijn moeder. Mijn kende ze een beetje. En dat mocht ze toen. En toen konden ze tot bedaren krijgen.
U ging wel graag naar school?
Ja, tenminste. Ik vond het gewoon, want ik had een broertje dat 2 jaar ouder was, die ging ook.
En Raamsdonksveer, dat was natuurlijk een klein dorpje?
Nou, nog wel een tamelijk groot dorp. Raamsdonk was het eigenlijk het hoofddorp, daar stond het gemeentehuis. Maar Raamsdonksveer was veel uitgebreider. Er waren bijvoorbeeld 3 scheepswerven en er was veel industrie. Meer. Het in Raamsdonk, dat was meer met boerderijen.
En uw vader, wat deed hij?
Wij hadden een smederij zelf.
En dat was elke dag, hele dagen, paarden allemaal?
Hoefsmederij. En als het warm weer was, dan liepen die banden van die wielen af. Want dan kromp de hout en dan moesten die banden helemaal rood gestookt worden en ingekort. Oh, dat was altijd erg met warm weer hoor. En dan voor die hete vuren stonden ze.
Mocht u daar als kind ook een beetje omheen spelen?
Nou ja, we moesten s'avonds kwamen ze dikwijls ook nog op de boeren om de schroeven te scherpen in de winter. Dan moest het vuur nog even aan en dan moesten we wel eens aan de blaadbalk trekken. Na de brand was dat allemaal elektrisch, maar als kind zijn, dan mochten wij dan s'avonds, en dan deed mijn vader expres het vuur nog aan om die schroeven te scherpen. En dat kostte dan 1 cent per schroef, geloof ik. Moet geloven dat ze er rijk van geworden zijn. He? Och. Dat is toch vroeger allemaal anders. Hard werken. En eigenlijk toch wel weinig verdienen. Hoewel wij het wel goed hadden thuis. Hoor. Mijn moeder had altijd een werkster. En ik had een broer van 2 jaar ouder. En een zusje van 7 jaar jonger.
U was met z'n drieën dus?
Met z'n drieën, ja.
En hoe was het spelen vroeger? Want tegenwoordig hebben allemaal de kinderen een allerlei computerspelletjes enzovoort. Oh, maar wat voor spelletjes deed u?
Dat deden wij niet. Wij zaten op de grond wat te spelen. En met een kaatsenbal mochten we tegen een zekere muur spelen. En voor de rest, ja. En een tol. En een, tol, en een stokje met een touwtje eraan. Zo meteen de tol slaan. Ja. En een hinkelperk maken, dat deden we dan op de stenen uittekenen. Moest je dan op één been hinkelen. Ja, het waren hele andere spelletjes. En met je springtouw. Ja, inspring, de bocht gaat in. Dan moesten twee meisjes staan draaien aan iedereen. En dan, ja. En als je dan de touw raakte, was je af. Dan moest jij weer draaien en een andere meisje springen. Het was ook leuk hoor. Daar zong je bij. Het was heel anders. Het spelen van de kinderen ook. Maar ja, je kon ook midden op straat spelen. Denk erom, er komt een fiets aan in de verte. Ja.
Ja, u had alle ruimte op straat. Hè? Er waren nog geen auto's.
Nee, er waren geen auto's. En een motorfiets, dat was dan een stoomfiets. Als iemand mist, ging ik naar binnen, was, zat ik thuis op het stoepje en er kwam een stoomfiets aan en die viel. En ik ga nog eens mee rijden. Er ligt een man met een stoomfiets op straat. En die had de been gebroken, het stoomfietsen. Ja, dus. Maar toen was ik daar. Helemaal niemand zag het. Dus ik denk, ik zal het eens gaan zeggen. Ik zag het gebeuren. Maar ik weet wel, als er een auto aankwam, dat ik mijn moeder ging roepen. Kom eens kijken, kom eens kijken. Kom een auto aan. En zat daar een chauffeur zo, recht achter het stuur. En dan nog glas ertussen. En dan zaten daar zo een paar dametjes achterin. Met een parasolletje op. De kap naar beneden. En dan van, dat zijn zeker wel rijke mensen. Ja, dat denk ik wel, zei mijn moeder dan. Dat waren allemaal de bijzonderheden. Hadden we altijd de merkster. Want dan moesten we, hadden thuis een smederij. Dus het was buiten rondom het huis vuil. En het moest altijd geschropt en gedaan worden. En dan kan de merkster altijd schuren. Ja. En dan was er een dorpsgek. En die wou altijd water dragen dan. En pompen. En dan kwam hij iedere dag vragen. Is het nog geen zaterdag? Moet ik nog geen water dragen? En dan zei mijn man, het was een man van 50 jaar. Nou, Heintje, nou gaan spelen, zei mijn moeder. Dan stuurde ze weg iemand van 50 jaar. Mooi gaan spelen.
Ja, want u noemde het dorpsgek, maar ja, tegenwoordig zouden ze dat gewoon verstandelijk gehandicapt noemen.
Ja, maar vroeger, ja, hij stond bekend, Heintje. En hij vroeg altijd om een sigaar. En dan gaven ze hem een sigaret. Nee, zo'n bul wil ik niet, moet een sigaar, weet je dan. Maar dan kreeg je niet anders. En dan zegt hij, geef toch die bul dan maar. En dan roept hij toch het sigaretje maar op. Ja.
Mevrouw Dijkgraaf, u hebt natuurlijk ook de eerste auto heeft u net al genoemd, maar ook het eerste vliegtuig meegemaakt.
Oh ja, tenminste, het eerste weet ik niet, maar dat de mensen dan in een groepje stonden. Kijk, kijk, als je dan naar die wolk kijkt, dan kan je hem zien. Zie je hem nou? Het was iets bijzonders, hè? Ja. Een vliegmachine, zeiden ze dan.
En stroom, elektriciteit?
Ja, dat weet ik ook nog. Dat hebben we dan, mijn broertje en ik, was een jaar of 6, 7. En we, om de beurt mocht het knopje omdraaien. Ja, dat nieuwtje was er natuurlijk gauw af. Op de stoel gaan staan aan het knopje. Ze mochten het licht aan doen s'avonds. Dat was ook al iets bijzonders. Dat er lichtje aan ging als je aan dat knopje draaide.
Tegenwoordig hoort u overal muziek. Waar je ook komt, in de winkel of wat ook. Hoe was dat vroeger met muziek?
Ben je wijs. Als op het dorp was er één man en die hadden een patafoon, maar dan vroeger zeiden ze een spreekhoren. En die deed zondagsavonds wel eens de spreekhoren aanzetten. En dan gingen we aan het raam luisteren. Dat was ook al iets bijzonders. MUZIEK
mevrouw Dijkgraaf, toen u van de lagere school afkwam, wat toen?
Moest ik mijn moeder helpen en dan 's middags ging ik naar de naschool bij de nonnetjes. Want wij jongens waren, de grootste gedeelte was katholiek. En voor de protestanten was er geen gelegenheid om naaien te leren. Maar dan bij de nonnetjes kon je het goed leren. Nou, en dan moest je daar je werk meebrengen. En dan moest ik we hadden een smederij altijd die blauwe kielen en die jasjes verstellen. Want van smeden, die vonken vlogen daar tegenaan. Die waren iedere week allemaal kapot. En dan moest ik dat hebben leren verstellen. En je mag ook wel eens wat nieuws maken, maar het was toch meestal verstellen.
En als meisje, als puber, mocht u ook ergens naartoe gaan? Waren de dingen in die tijd om ergens naartoe te gaan?
Wel, nee. Geert Ruidenberg lag dan vlakbij, daar wandelen we naartoe en terug. En voor de rest was het niks bijzonders. En zondags mocht je niet fietsen. Want dan werd 's maandags al tegen de meester verteld. Dat we zondags gefietst hadden.
Mocht dat niet?
Nee, dat was al zondigen. Ja. En dan mocht je, en ik had dan vroeger fietsje, dat was ook iets bijzonders. En dan mijn oma, of opoe was ze toen, die woonde dan in Oosterhout, dat was een plaatsje verder. En dan ging mijn vader daar de schone was brengen en de vuile mee terugbrengen. En dan mocht ik op mijn fietsje mee, maar dan hadden andere kinderen weer verraden tegen de meester dat ik zondags gefietst had. Dan had ik zo'n zondares. En toen wou ik niet meer mee. En enfin, toen kwam mijn moeder het verhaal te horen. En die de meester is aangehouden. En als je nog één keer waarvan durfde zeggen, doe ik ze naar de openbare school. Want dat was dan ook weer strijd. Wie er dan de kinderen op de openbare school kregen en op de christelijke school. Nou, en maar er was ook een serpent, die meester, hoor, dat weet ik wel. Want dan kregen we een rapport. En dat was vroeger een lijstje, zo'n stukje papier dan. Hè. En dan, ik had dan altijd nogal een tamelijk mooi rapport. En het eerste ging ik altijd met mijn rapport naar mijn vader in de smederij om te lezen. En dan mijn vader met zijn zwarte duimpak natuurlijk dat papiertje beet. Nou, maar het heeft goed je best gedaan. Hier, gaan we gauw lekker een stuk watta kopen. Dat was dan de beloning. Maar dan moest dat ondertekend worden door de ouders en dan moest dat rapport weer terug. Maar dan stond op dat rapport natuurlijk die zwarte duim van mijn vader. En dan stond die meester allemaal voor de klas. Ja, kijk, en je hebt kinderen die het rapport zo mee terug, maar je hebt ook kinderen die het zo. En dan werd dat rapport van mij altijd gedemonstreerd. Hè? Maar ook kinderachtig eigenlijk van zo'n onderwijzer. Maar ik vond dat natuurlijk verschrikkelijk, want ik stond aan de schandpaal. Hè? Oh. Dat was toch allemaal wat. Kinderachtig gedoe. En toen heeft mijn moeder die meester er aangehouden. Ze zegt, je zal ook de 10 geboden wel kennen. Er staat, eert uw vader en moeder. En ze zegt, en dat doen wij nou op deze manier. En in de week heeft mijn man, omdat hij geen schoolmeester is, die om 4 uur klaar is om te gaan. En doet hij dat zondags. En dan bracht hij de vuile was weer van die ouwetjes mee terug. En dan werd hij dan gewoon weer bestraft of je een zondaar was. Het is toch top uiteindelijk ook, hè, dat je als grote mens zijnde dan toch eigenlijk zo moet laten ringeloren.
Mevrouw Dijkgraaf, u ontmoette op een gegeven moment uw man. Hoe ging dat?
Ja, daar moet ik ook weer eens prakken. Ja, daar moet ik eens even over prakken zeggen, want dat weet ik eigenlijk niet meer.
Want u moet hem niet op een dansles of zo?
Nee, bij de zangvereniging, denk ik. Ja.
Dus u werd het meisje van de zangvereniging?
Mijn man was geen dorpeling, zeg maar zeggen, want zijn vader was brugwachter. Die kwam van een andere plaats, dus dat waren eigenlijk vreemdelingen in het dorp.
En hij zat ook op de zangvereniging.
En hij had ook op de zangvereniging en ik ook. En dan deden we het toneelstukje opvoeren met de uitvoering. En zodoende, ja, samen repeteren. Ja, dat was toch ook wel eigenlijk een leuke tijd. Nou, je was niks gewend en als je dan een avondje ging repeteren, dat was extra dat je van huis mocht. Vroeger mocht je zomaar niet weg, s'avonds. Om te denken van, nou ga ik eens ergens. En ik was niet in een betrekking, ik was altijd bij mijn moeder in de huishouding. En 's middags ging ik bij de nonnetjes naar het naaischool.
En toen u eenmaal uw man kende, ja, mocht u er toen af en toe naartoe? Of hij
nou,
naar u
die
toe?
Die woonde ook op Raamdonksveer. En hij moest altijd om 9 uur thuis zijn. Ja.
Maar u ontmoette hem alleen op de zangvereniging of
nee,
tussendoor?
Nee, maar ik kwam tussendoor ook, ja. Waar waren we nog meer op? En, dus ja. Maar je mocht niet willen, hij mocht dan thuis komen, maar ik mocht niet iedere avond gaan wandelen of zo, hoor. Nee.
En toen ging u trouwen toen u 25 was?
25, ja.
Dus dat was in 1934, zoiets?
Ja.
Ja. En wat deed uw man voor werk?
Toen was hij nog timmerman, baas, zeg maar zeggen, op een timmerbedrijf. En was hij dan, ja, baas. Hij was een hele goede vakman, zeiden ze. En tekenaar, tekenen kon hij ook goed, had hij. Ja.
Hoe ging het verder met het gezin Dijkgraaf?
Ja, ik was 2 jaar getrouwd geloof ik toen de eerste geboren werd. En 2 jaar later had nog één. En toen 7 jaar later ook nog één. 3 kinderen heb ik gehad, ja.
Waarvan er nu 1 in Nieuw-Zeeland woont, hè?
Ja, mijn zoon woont in Nieuw-Zeeland. En die is nou op het ogenblik in Nederland.
Ja, uw zoon was 5 jaar geleden, toen hij 95 was, ook hier in Nederland. En nu weer. Het was een hele verrassing om hem weer te zien, hè?
Ja, ja. Ja, want dat is een hele dure reis, hoor.
Ja, hoe wordt iemand nou 100? Wat is het geheim, mevrouw Dijkgraaf?
Ik weet het niet, hoor, want ik heb niks bijzonders gedaan. En een grote eter ben ik nooit geweest. Maar ja, een mooi geregeld leven heb ik gehad eigenlijk.
Mevrouw Dijkgraaf, u hebt ook de oorlog meegemaakt. Ja. Hoe was dat voor het gezin Dijkgraaf?
Nou, voor mij niet zo erg, want ik woonde in Rotterdam. En mijn man was toen met een razzia opgepikt. Het was een dag, een razzia. En dus ik zat er alleen met mijn 2 kindertjes. Dat was niet zo leuk, hoor. En eerst kreeg ik uit Brabant altijd van alles toegestuurd. Maar dat was toen ook allemaal afgesloten. Thuis zorgden ze wel dat ik toch aardappels had en dat ik van alles wat had. Maar ja, toen was het met die hongerwinter ook niet. En dan had je geen licht. En ja, en heel dikwijls in de schuilkelder.
En kunt u nog herinneren dat u bericht kreeg van uw man en hoe die terugkwam?
Ja, kijk. Toen was bij een razzia dat ze allemaal opgepikt werden. Een dag alles eraf gesloten. Ze konden heel Rotterdam, nergens kon je eruit. En toen wist ik niet waar hij was. En na een paar weken, toen lag er, ja, zomaar een gebruikte envelop op de grond. In de gang beneden. En eerst keek ik er niet naar om, want het was zomaar een gebruikte envelop. Toen maakte ik hem naderhand open en er zat een briefje in van mijn man. Dus in november was het de hele dag, waren ze allemaal opgepikt en hadden ze de hele dag in de regen gestaan. En we allemaal kletsnat. En toen hadden de mensen uit dat dorp waar ze stonden de koppen bij elkaar gestoken. En toen mochten ze in de kerk en in de scholen en dan kregen ze vanuit het dorp allemaal warme dranken. En ja, en dat stond dan in dat briefje. En dan was ook weer clandestien gekomen, want de post ging ook niet. Het was een envelop van de belastingen of zoiets. Maar, dus ik had al laten liggen. Ik denk, daar heb ik niks mee te maken. Toen maakte ik het naderhand open, zat er een briefje in mee. Een paar regels van mijn man.
En toen hij terugkwam, hoe ging dat?
Ja, dat weet ik eigenlijk zo goed niet meer. Dan moet ik toch eens praktiseren. Ja, ze kwamen allemaal in groepjes terug. De lange laatste waren ze in Breda terechtgekomen. Uit Duitsland, en toen hoorde mijn man dat er een troep, een vrachtwagen, dat die naar Breda ging. En wij woonden, mijn ouders woonden betrekkelijk dichtbij. Ja, wel een paar uur lopen, maar dat vond je toen niet erg. En die is toen met die auto mee kan rijden, die kwam in Breda terecht. Ja. En die is te lang geleden toch vergunning gekregen om naar Raamdonksveer te gaan, dan dat hij weer bij zijn ouders terecht kon. Maar ja, je moest natuurlijk ook je bonnen meebrengen en die hadden ze niet, hè. Ja, dat was toch wel een ellendige tijd. Maar ja, je bent er toch ook weer gekomen, hè.
Dan gaan we eerst koffie drinken voor het Dijkgraaf.
Ja. Dan maak ik koffie, ik vind er altijd in. Kijk, dan zal ik jou wel te genieten zijn. Ja. Even een mat te pakken. Jouw staat daar zeker, ja.
Dat doet de mens goed. U geniet nog wel van het eten en drinken, hè?
Ja, want het eten smaakt me gelukkig nog goed.
Heeft u nog een lievelingseten?
Nou, nee. Een grote eter ben ik nooit geweest, maar ik kan er toch wel van smullen, zeg ik maar zeggen.
Maar zo met de verjaardag, wat kiest u dan?
Ja, wat kies ik dan? Stoofpeertje vond ik altijd erg lekker en een karbonaadje. En altijd vanillepudding met bessensap toe. Dat vond ik altijd heerlijk, bessensap.
En er is natuurlijk ook eten wat niet lekker is, hè?
Ja, dan nam ik daar maar niet te veel van.
En wat was dat?
Ja, waar had ik nou? Ja, dat kan ik eigenlijk niet meer zeggen. Dat ik echt niet lustig.
Dus eigenlijk lust u ook wel alles?
Ja, dat hebben we thuis geleerd, want dat lust ik niet. Maar dan lust ik, oh, minder olie, als je toch maar gezond bent, zei mijn moeder dan. Maar we kregen niks anders. En dan leer je het wel af. Om gauw te zeggen, dat lust ik niet. Ja, wat dat betreft was mijn moeder streng, hoor. Als we gingen wandelen ook. Zondags. We hadden nooit graag dat mijn moeder mee ging, want dan mochten we niks kopen met mijn vader. Mochten we dan wat voor een cent of zo kopen. En die vrouwen van die snoepwinkel, mijn vader van de dorpssmid, die kende mijn vader goed. Van vroeger, die hadden dan samen naar school gegaan. En dan mocht ik bij een cent van het blad kiezen. En dan zei mijn moeder al, en dan hadden wij van die witte bondjes aan, van die krulbondjes. En ze mee met ons ging wandelen. En je laat ze niet snoepen onderweg, hoor. Ze krijgen thuis snoep genoeg. Nee, zei mijn vader. En dan kwamen wij terug. En we hebben niet gesnoept. Het mondje met het zakdoekje afgeveegd. Oh, dan weet ik het weer wel. Dan zei mijn vader, kom, het mondje afvegen met het zakdoek. En Want dan kwijlden we natuurlijk op dat witte bontje een beetje. Oh, dan weet ik het wel niet, mijn moeder. En dan zei mijn vader, kom het mondje mooi afvegen. Die was bang natuurlijk dat we kwijlden.
Mevrouw Dijkgraaf, de kinderen werden natuurlijk groter.
Ja.
En op een gegeven moment overleed uw man. En u ging ook slechter zien, hè?
Ja. Ja, ik heb altijd... Vroeger droeg ik ook al een brilletje, hoor, toen ik naar school ging. Maar ja, dat weet ik eigenlijk niet goed uit. Toen was ik ziek geweest, geloof ik. Ja.
Maar toen u slechter ging zien, toen kwam u in het Schild wonen, zo'n 15, 16 jaar geleden.
Ja.
Dat was nog in de oudbouw, hè?
Ja. Ja, ik heb heel dat gedoe nog meegemaakt. Ik heb nog in de oude kleine gebouwtje gezeten, ja.
En hoe vindt u het zo om in het Schild te wonen?
Ach, goed hoor. Ach, je moet weten, je moet je eigen niet gaan zitten zeggen, zo deed ik het thuis. Want nou is je thuis daar, je moet je aan willen passen. Door elkaar genomen, dat zeg ik altijd. Dat hebben we goed behandeld hoor. Door elkaar genomen ben ik echt wel tevreden hoor. Ik wil, ja, je moet niet denken dat je thuis bent, dat je het voor het zeggen hebt. Je moet je eigen aan willen passen. Ik geloof niet dat ze mij een lastige klant vinden hoor, hier het personeel.
Hoe ziet u nou uw toekomst?
Ja. Toekomst, ja, daar denk ik eigenlijk niet om, want als je nou, net als ik, bijna 100 jaar bent, ja, dan heb je geen toekomstuitzicht meer. Nee. Ja, dat kan ik nou zo niet zeggen, hoor. Ik doe mijn best, en meer kan ik ook niet.
Nee.
Om het zo goed mogelijk allemaal te doen, en een ander, ik heb altijd een ander heel veel geholpen. Als ze zeiden dat een zieke moeder was, of het ene of het andere, of een andermans kinderen gepast is. Ja, ik heb toch eigenlijk ook wel zoveel mogelijk geholpen altijd. Ze wisten wel dat ze erop aan op mij konden rekenen, als ze hulp nodig hadden. En meer, ja, ik had zelf mijn eigen gezinnetje ook. Ik heb 2 kinderen. En mijn moeder is ook in de 90 geworden. En mijn schoonmoeder ook. En dan gingen we iedere zondag naar Brabant. En wij woonden in Rotterdam. En en toen is de ene oma gestorven. En toen kwam zij de andere oma. Waar mijn broer was dan ook naar die begrafenis gegaan. Had hij toch zijn zwarte pak wel aangedaan. Zo bemoeierig waren die oude mensen dan allemaal nog. En op een dorp allemaal, hè. Ik zeg, ja, maar hij had zijn zwarte pak nog aan. En de andere zaterdag werd mijn moeder begraven. Dat was toch zo wonderlijk. Was nou net of we zeggen, nou hoef je ook voor ons niet meer uit Rotterdam te komen. En mijn man mopperde wel eens en zei hij, ik zou toch ook wel eens een gewone zondag willen, dat we niet altijd naar Brabant moeten, naar de moeders. En ja, en toen was het net of we kwijt waren, wij verloren waren. Toen zaten we net zondags te kijken.
Ziet u er tegenop als het straks onverwachts in één keer afgelopen is of achteruit gaat?
Nee, och. Eens komt de tijd, dat weten we allemaal. En ja... En voor de rest wacht ik het maar af. Ik heb mijn best gedaan, denk ik dan. En volmaakt is er niemand.
En heeft u ook nog een lied waarvan u zegt van dat vind ik heel mooi?
Ja, nee, mijn God, bedankt. Ik dank er in mijn avondlied. Het zonlicht mogen nederdalen. Maar gij, mijn God, verlaat mij niet, geloof ik. Gij, ik wil... Blijf mij met uw gunst omringen. Meer dan een vader zouder hij. O milde bron van zegeningen. Ja, nou die laatste regel. Dat is een mooie slotregel. Maar Dat kan ik nou toch zomaar niet zeggen. Meer dan een vader zorgde jij.
Jan Bot in gesprek met de 100-jarige mevrouw Dijkgraaf. De verbindende tekst werd door Ineke Bot uitgesproken. Dan nu weer even terug naar de lente, het voorjaar, het nieuwe begin en nieuw leven. Ook een periode waar de liefde van mensen tot elkaar tot stand komt. En wat werd in ons archief gevonden? Een lied met de titel Liefde van Later. Dat lied werd in 2016 op het open podium bezongen door bewoonster Helma Verhof.
Als liefde zoveel jaar kan duren, dan moet het echt wel liefde zijn. Ondanks de vele kille uren, de domme fouten en de pijn. Heel deze kamer om ons heen, waar ons bed steeds heeft gestaan, draagt sporen van een fel verleden. Die wilde hartstocht lijkt nu heen, de zoete razernij vergaan, de wapens waar we toen mee streden. Ik hou van jou. Met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Langs zonne-maan tot aan het ochtendblauw. Ik hou nog steeds van jou. Jij kent nu al mijn slimme streken. Ik ken allang jouw heksenspel. ik hoef niet meer om jou te smeken. Jij kent mijn zwakke plaatsen wel. Soms liet ik jou te lang alleen. Misschien was er wat je deed verkeerd. Maar ik had ook wel eens vriendinnen. We waren jong en niet van steen. En zo hebben we dan toch geleerd. Je kunt altijd opnieuw beginnen. Ik hou van jou. Met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Lang zonneman tot aan het ochtendblauw hou ik nog steeds van jou. We hebben zoveel jaar gestreden tegen elkaar en met elkaar. Maar rustig leven en tevreden is voor de liefde een gevaar. Ik huil allang niet meer zo snel. Jij laat je niet meer snel meer gaan. We houden onze woorden binnen. Maar al beheersen we het spel, één ding blijft toch altijd bestaan. De zoete oorlog van het minnen. Ik hou van jou. Met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Lang zonnemaan tot aan het ochtendblauw hou ik nog steeds van jou. Voor goed van jou.
Liefde van Later werd gezongen tijdens het Open Podium in 2016 door Helma Verhof. En we blijven even bij deze bewoonster, Helma Verhof. Let trouwens op, het is bijna 1 april en voor u het weet trapt u ergens in. Daarom hoort u nu weer Helma en nu met een verhaal met als titel Een lieve 1 april grap. Ook van het Open Podium 2016.
Terwijl ik in de auto stap, zegt ze het maar meteen. Ze is verkocht hoor. Ik weet nu even niet op wie jij vanmiddag kunt rijden, maar Jewel is verkocht. Ik werd verliefd op Jewel tijdens die ene keer dat ik op haar mocht rijden. Omdat ik juist die dag gestopt ben met roken en die dus niet zo best kan relativeren, kruip ik in mezelf en word helemaal stil. Ik vind het zo verschrikkelijk, maar krijg geen woord uit mijn strot. Om me af te leiden keuvelt mijn instructrice Joke, die me gelukkig iedere week thuis ophaalt, maar wat aan. Zo komen we bij de boerderij van Pier Breimer, waar ik iedere week mag paardrijden. Als ik in de bak kom, zit Simone op de Shetlander. Volgens mij kan dat niet, maar ze doet het echt. Ze is groter en dikker dan ik en kennelijk vindt die pony dat allemaal goed. Nou, zegt ze vrolijk, jij rijdt vanmiddag op Gemma, want Jewel is verkocht, hè? Ik mopper wat voor me uit. Kun je op dat beest in draf? Ja hoor, natuurlijk kan dat, zegt ze zeer beslist. Gemma reikt tot ongeveer mijn middel of nog lager, maar ik ben zo teleurgesteld en boos dat het me niks meer kan schelen. Ik ga op haar zitten, zet mijn voeten in de stijgbeugels, geef haar een drukje met mijn benen en warempel, ze gaat. Braaf stappen. Joke gaat even later, zoals altijd, netjes in het midden van de bak staan om mij les te geven. Ga maar in draf, zegt ze bloedserieus en ik doe braaf wat ze me opdraagt. Ik merk wel dat het eigenlijk niet lukt, maar ga koppig door. Dan zegt ze, kom even naar het midden, want het zadel zit scheef. Kom maar naar me toe. Als ik afstap, pakt ze me bij de hand en neemt me mee. Ze laat me daar staan. Stap maar weer op, het zit nu weer goed, zegt ze even later. En ik steek mijn beide handen uit om het paardje beet te pakken. Terwijl ik dat doe, glijdt het lijf van Jewel in mijn handen. Ik herken haar meteen aan de zachte vacht en de rechtopstaande manen. Ik omhels haar. Ik snik tranen met tuiten, zo blij ben ik dat ze er nog is. Ze was toch verkocht, roep ik uit. Ja, maar Pier heeft haar erbij genomen en jij mag op haar rijden. Ik ben verbijsterd. Jewel stond daar, al die tijd in het midden van de bak. Helemaal stil, alsof ze precies begreep wat er gebeurde. Simone en Joke lachen hun vrolijke 1 april lach, terwijl ik op de rug van Jewel spring. Stralend ga ik er in galop vandoor.
Een lieve 1 april grap door Helma Verhof. Maar let goed op, in de komende week is het weer 1 april. We zijn aan het einde gekomen van deze 24e aflevering van de Terugblik. Voor dit programma ontvingen wij redactionele informatie van Ulbe Anema, Annemarie Baas en Ine Geertsen. Mijn naam is Sylvia Kortenraai en mede namens Jan Bot. Bedankt voor het luisteren.
Tot zover dit programma van de Terugblik. Een greep uit het verleden van het Schild. Samenstelling Jan Bot.
SNN Schild Nieuwsnet.